deze mooie zonnige dag. Dan is het mooi geworden, hè, hiervoor. Ongelooflijk. Nog niet helemaal klaar. Maar we zijn druk bezig. Donderdag gaan we ook weer verder. Als het goed is, wordt ook weer nieuw zand geleverd en stenen. Dus als je denkt, ik heb nog wat spierballen in te zetten. Dan is het hartstikke leuk om mee te doen. We gaan ook weer verder met het hek. Gaan we ook weer schuren en verven. Dus ben je iets meer van de precisie, hè, dat kan ook. Hè, dan is het hek ook wel heel erg een mooi project om daarmee bezig te gaan. De vakantie in de zomerperiode überhaupt is een fantastische periode. Ik geniet er altijd enorm van. Ik heb ook even rust genomen van een aantal activiteiten. En me ook verdiept in het woord. En ik was gisteren ook even op een verjaardagsfeest. Toen zei ik ook, en toen praatte ook met elkaar, van de Bijbel is ook altijd nieuw, altijd weer vers. God wil altijd tot je spreken. En sommige versen heb ik misschien wel 100 keer gelezen, misschien wel vaker. Maar soms kun je dan in één keer iets zien wat je nog nooit hebt gezien. En zo kreeg ik ook, gewoon in de vakantie, las ik Jeremia 1. En Amos las ik en Zachariah. En toen viel mij iets opmerkelijks op. En daar wil ik graag over spreken. Het is een preek geworden. Dus ik heb het niet gedaan om een preek van te maken. Maar ik heb me erin verdiept dat God tot mensen wil spreken. En op verschillende manieren. God is een veelzijdig God. Er staat in Efeze dat God door middel van zijn gemeente de veelkleurige wijsheid van God bekend wil maken. Ook in de hemelse gewesten. De veelkleurige wijsheid van God. God is veelkleurig. Hij heeft heel veel creativiteit. En ook de manier waarop hij tot ons wil spreken is ook heel erg veelzijdig. Heel creatief. En ik heb ontdekt dat tenminste op 3 plekken, tenminste in de Bijbel, in het Oude Testament, en tenminste op bij 3 profeten, God spreekt door middel van het geven van een beeld, van een beeldspraak. En het opmerkelijk is dat God zegt, wat zie je? Hij geeft een beeld aan een profeet en dan zegt hij, wat zie je? Nou, dan zegt de profeet vervolgens, nou, ik zie dit en dit. En dan legt God het profetisch beeld uit. En ik was er zo mee bezig en ik werd zo eigenlijk enthousiast van Gods grootheid en ook hoe hij wil communiceren met ons. Ik ben zo dankbaar dat we niet een God dienen die alleen de hemel en aarde heeft gemaakt, die ver weg is, die ontzagwekkend is en waar wij nooit een persoonlijke relatie mee kunnen hebben. Nee, God wil relatie met ons. Hij wil met ons spreken. En God zegt tenminste op 3 plekken in de Bijbel, geeft hij een profetisch beeld en dan vraagt hij aan de profeet, wat zie je? En ik wil me vanochtend richten op Jeremia. Dat eigenlijk God aan het trainen is met zijn profeet. Om zijn stem te horen, maar ook om beelden van God. Maar God is ook een God van beeldspraak. En dat is niet een beeldspraak wat dan je in verwarring brengt en niet weet wat je ermee moet. Maar God legt het daarna ook uit. In Jeremia lees je het. Maar ik geef even als voorbeelden. Bijvoorbeeld Amos, als je de Bijbel bij je hebt. Lees het even mee. Dat is de volgende slide. Dat zijn de verschillende plekken waar God gewoon zegt, in een communicatie met de profeet, wat zie je? En dan legt hij het ook uit. Nou, Amos 7, vers 7 en 8. Dit heeft hij mij laten zien. Ik zag hoe de Heer op een loden muur stond met een loden voorwerp in zijn hand. En de Heer vroeg mij, wat zie je, Amos? Ik antwoordde, lood. Nou, dan legt God verder het woord uit. En dan gaat het verder. Amos 8, vers 2. En de Heer vroeg mij, wat zie je, Amos? En dan antwoordt Amos een mand met rijp fruit. En dan legt God dat beeld uit. Eerst van een lodend voorwerp. En dan ziet Amos een mand met rijp fruit. En legt God het uit. Nou, en dan is Zachariah bijvoorbeeld, Zachariah 4. Krijgt Zachariah ook een beeld van God en dan zegt God, wat zie je? Zachariah 4 vers 1 tot en met 6. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. Wat zie je? Vroeg hij. En ik antwoordde, ik zie een lampenstandaard die helemaal vergoud is met een schaal erop. En een schaal die 7 lampen bevestigt. 7 lampen met elk 7 tuintjes. Nou, dan gaat hij verder en verder. En dan zegt hij ook in vers 4, wat betekent dat, mijn heer? Weet je niet wat dat betekent, is het antwoord van de engel hier. En dan nee, zegt Zachariah, vers 5. Nou, en dan zegt God, het betekent dit. En een hoofdstukje verder, Zachariah 5, vers 1 tot met 4. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op. En dan zag ik een vliegende boekrol. Vers 2, wat zie je? Vroeg hij me. En ik antwoordde, ik zie een vliegende boekrol van 20 el lang en 10 el breed. Toen zei hij, nou, en dan geeft God de uitleg van dit beeld. En dan ga ik naar Jeremia. Ik vind het opmerkelijk, deze stukken. En ik denk dat God ook echt hier iets te zeggen heeft tegen ons vanochtend. Dat God zegt tegen zijn profeet, wat zie je? Nou, Jeremia is natuurlijk wel een heel bijzonder persoon. En de roeping van hem is ook zeer bijzonder. Hij diende bijvoorbeeld ook onder een koning die nog maar 8 jaar oud was. Koning Josia. En hij heeft heel veel koningen meegemaakt. Ook de ballingschap heeft hij meegemaakt van de Babyloniërs. En ik wil gewoon, om even een introductie te geven van het leven van Jeremia, gewoon eens vanaf vers 1 tot en met 19 lezen. Het is wel even een stuk tekst. Maar ik wil het gewoon met jullie lezen, zodat we gewoon even in het verhaal komen van de roeping van Jeremia. Wie was hij? Wanneer leefde hij? En wat gebeurde er toen God hem riep? Toen God hem apart zetten als profeet, als zijn spreekbuis naar het volk. Vers 1. Dus als je de Bijbel hebt, lees gewoon rustig met hem mee. Ik heb de herziene Statenvertaling hier. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren, in het land van Benjamin. Dat is een van de 4 priestersteden in Benjamin. En hij kwam dus ook uit het priesterlijk geslacht. Tot hem kwam het woord van de Heere in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Ook kwam het tot hem in de dagen van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was. En totdat Jeruzalem in de 5e maand in ballingschap kwam. Dus Gods woord komt op verschillende momenten tot Jeremia. Het interessante is dat hij uit een priesterlijk geslacht kwam. Maar dat Salomo, hij komt uit de lijn van Abiathar. In de lijn, zeg maar, van de hoge priesters. En Abiathar kiest, als er een strijd is tussen David en Adonia, kiest hij de kant van Adonia, de verkeerde kant. En Salomo ontslaat hem. Hè? En het interessante is dat Jeremia uit deze lijn komt. Van Abiathar. Dus formeel, hè, nog steeds vanuit een priesterlijk geslacht. De lijn ook van hoge priesters stopt dan ook. En dan komt er een andere hoge priester, Zadok. Dus je zou zeggen, als God ook iemand zou roepen, zou God iemand roepen, hè, vanuit het priesterlijk geslacht wat nog in functie is. En zijn lijn, hè, de ouders, de grootouders van Jeremia waren niet meer in dienst. Hadden geen invloed op de diensten, de tempeldiensten. Maar God lijkt hier helemaal aan voorbij te gaan mensen bepalen. God heeft Jeremia op het oog. En dat lees je in de verdere versen. Mij staat hier voor vers 4 de roeping van Jeremia. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben met u. Om u te redden, spreekt de Heere. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. Om weg te rukken en af te breken. Om te vernielen en om ver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. Dus zijn job description, zijn taakomschrijving is een hele interessante. En van veel mensen, veel profeten die God gebruikt. Veel mensen die God gebruikt. Ja, überhaupt gebruik voor zijn werk, is dit eigenlijk wel de specifieke werkomschrijving. Als God aan de slag gaat met mensen, dan gebeurt vaak dit. Ten eerste om weg te rukken en af te breken. Soms denken we, ja, maar waarom moet dit nu stoppen? Waarom gaat dit nu veranderen? En voordat we de tuin mooi konden maken, was het eerst, ja, wat moesten we doen? Damage control. Alles weghalen. De wortels diep weghalen. In het begin zie je ook weinig resultaat. Alleen maar een hoop afval lijkt het wel. Dat moet ook allemaal weg. Dingen moeten weggerukt worden. Dingen moeten worden afgebroken. Dingen moeten verder. Zijn taak was. Dingen moeten vernield worden. Zo. En omvergehaald worden. Maar gelukkig stopt het hier niet bij, want anders heb je een bijzondere baan. Dan kun je sloper worden. Maar God sloopt soms wel tot de grond toe. Maar wat ook tot zijn taak behoorde, was om te bouwen en te planten. God wil je opnieuw starten. God wil nieuwe dingen doen. Hij wil bouwen en hij wil planten. Dat was zijn taak. Maar eerst moesten wel dingen worden weggerukt. Dingen worden afgebroken. Dingen moesten vernield worden. Dingen moesten omvergehaald worden. Afgoden, beelden moesten omver worden gehaald. En pas dan kan God bouwen en kan God ook planten, zodat dingen gaan groeien. Nou, en dan vers 11. En dat is een beetje het vers waar ik over wil hebben, vers 11 en 12. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Wat zie je, Jeremia? Dus God is al met hem in gesprek. God heeft hem al geroepen voor een belangrijke taak. God heeft al gezegd, je bent mijn spreekbuis. En wat is de reactie van Jeremia? Ja, ik ben nog maar een jongen. Nou, veel theologen denken dat hij absoluut niet ouder geweest kan zijn dan 17 jaar. Want de term hier in Hebreeuws wil eigenlijk zeggen, ik draag nog geen financiële verantwoordelijkheid. Ik heb mijn ouders nog die voor mij zorgen, voor mijn financiële lasten. Dus ik woon hij woonde in ieder geval nog thuis. Dus veel, en je kunt dingen ook narekenen, dat is ook interessant. En veel theologen denken dat hij 17, 18, sommige dingen 16 jaar oud was toen God hem riep. Dat is een hele jonge jongen, inderdaad. Logisch dat hij zegt, ja, volgens mij moet je iemand anders hebben. En ik ben ook nog niet eens uit een goed priestergeslacht. Want Salomo heeft dat gestopt. Mijn grootvader heeft verkeerd gehandeld. Toen is het gestopt. God zegt, nou, jou moet ik wel hebben. God lijkt er helemaal aan voorbij te gaan. God kijkt naar de mens die hij roept. En God zegt hier, wat zie je, Jeremia? En hij zegt, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heer tegen mij, dat hebt u goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Vers 13. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heer, nou, dan legt hij het beeld uit. Elke keer als God een beeld geeft, legt hij het uit. We zien bij Amos, we zien bij Zacharia, we zien hier bij Jeremia dat God een beeld geeft en het dan uitlegt. Wat zie je? God wil in gesprek met jou. En het werd mij zo helder ook in de vakantieperiode. Dat God ja, op zoveel manieren wil spreken tot, ja, tot zijn mensen. Alleen al als je dit leest. Hè, in Jeremia. Dan zie je al verschillende vormen. Hoe God communiceert met Jeremia. Bijvoorbeeld in vers 2 en vers 4. Dan staat er het woord van de Heer kwam tot mij. God in zijn soevereiniteit besluit om met jou, om met mij te spreken. Je bent in gebed en God spreekt met jou. Dat is een vorm hoe God spreekt. God spreekt ook door het woord heen dat we lezen. God gebruikt ook samenspraak. Een tweegesprek. Dat lees je bijvoorbeeld in vers 6. De reactie van Jeremia is dat hij zegt, ach Heer, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. En dan zegt God, zeg dat nou niet, want ik heb je aangesteld als mijn spreekbuis. En je zult mijn woorden spreken. In vers 9 zie je een andere vorm van het spreken van God tot mens. En dat is een fysieke aanraking. Vers 9 staat, toen stak de Heer zijn hand uit en raakte mijn mond aan. Jeremia werd aangeraakt, zijn mond werd aangeraakt. Werd geheiligd om te spreken. Om als profeet te spreken. God wil ook je fysiek aanraken. God wil je ook vullen met de Heilige Geest bijvoorbeeld. Als je tot geloof komt en zegt, Heer, ik wil voor u leven. Dan komt de Heilige Geest ook in je wonen. Die wil woning maken in je. Dat kun je fysiek waarnemen. Fysiek verandert er iets in jouw leven. Jouw denken. Jouw blijdschap. Wat God voor jou heeft gedaan. Maar een andere vorm is het een profetisch beeld wat God heeft. Dat lees je in vers 11. Hè? Dat God zegt, wat zie je? En dan zegt Jeremia, ik zie een amandeltak. Ik lees even de NBV-vertaling voor. Ik vind dat wel een hele krachtige voor Jeremia 1 vers 11. Is dat God zegt, wat zie je Jeremia? En hij zegt dan, ik zie een amandeltwijg. En dan zegt God, dat zie je goed, zei de Heer. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. Het interessante van dit voorval eigenlijk, wat we hier lezen, is dat God aan het oefenen is met Jeremia. Jeremia mag gewoon oefenen om de stem van God te horen, maar ook om de beelden die God geeft te verstaan en goed te interpreteren. Er zijn in de Bijbel voorbeelden te over waarin God spreekt door middel bijvoorbeeld van een droom, van visioenen. Bijvoorbeeld, denk maar eens aan de droom van Nebukadnezar, of de droom van Jacob in Bethel. Of de droom van Jozef over de 11 graanschoven die zich voor Jozef graanschoof neerbogen. Of denk maar eens aan het visioen wat Daniel krijgt, of de verschillende koninkrijken als hij het groot beeld ziet. Of als hij een steen ziet die weggerold wordt zonder dat het wordt door iemand in gang wordt gezet, zonder dat het wordt weggeduwd. Of denk bijvoorbeeld aan Ezechiël. Die ook eerst een boekrol ziet en dat als een profetische daad ook een boekrol moet opeten. Of een droom van Jozef. Als hij heeft gehoord dat Maria zwanger is. Waarin God ook spreekt door middel van een droom. Een visioen bijvoorbeeld van Petrus. Als hij aan het bidden is. Hè, en dan op een gegeven moment dan ziet hij, ja, ziet hij allerlei dieren naar beneden komen. En dan zegt de engel, eet, slacht en eet. En zegt Petrus, ja nee, maar ik kan geen onreine dieren eten. En zegt God, ja, wat ik rein verklaar, zal rein zijn. Denk aan het visioen van Johannes op Patmos. Hè, waarin de brief Openbaring is geschreven. Nou, ik kan doorgaan en doorgaan. Om duidelijk te maken dat God ook spreekt door middel van dromen, visioenen en profetische beelden. Heel duidelijk. Dus dat is een manier hoe God ook wil spreken. Ook naar jou en naar mij. En als God zegt, ja, wat zie je hier? Dan is hij aan het oefenen. En God laat hem zien. Een amandeltak. Ja, dan denk je, oké. Dat is misschien een beetje een random voorbeeld. Maar als je daarin gaat verdiepen, dan is het heel interessant. Want in het, ik heb even een slide hier. In het Nederlandse vertaling valt het helemaal weg. Maar God gebruikt hier een woord. Ja, een woordspeling, een woordgrap bijna. Over deze twee termen. Want Jeremia ziet een amandeltak. En dat heet in het Hebreeuws shaket. Dat is een amandeltak. En dan zegt God, ja, dat heb je goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. En zoals een amandeltak ja, vroeg uitbot. Zo waak ik over mijn woord. Dat mijn profetisch woord snel ja, ook in vervulling gaat. En dat woord waken over is shoket. En dat is natuurlijk bijna geen verschil. En er komt nog bij dat een amandeltak wordt wel genoemd de lentewachter. Dat is het eerste boom waar je de bloesem kunt zien. Dat is al in januari, gaat het al bloeien. En in maart draagt het al vrucht, de amandelboom. Dus als je een amandelboom ziet, je ziet al bloesem aan een amandelboom, dan weet je, oh, de lente die gaat beginnen. Dat is al in januari. Er is geen boom dat zo vroeg al begint met het geven van bloesem. Ik heb het ook op het scherm, op de eerste slide, dat is ook een amandeltak. En ik vind het zelf heel mooi om dat ook te zien. Dat het, de bloesem, om dat ook te zien. Maar het is dus in het Engels noem je een amandelboom ook een awakening tree. Nou, we weten wat een awakening is. Dat is een opwekking. Dat is een opschudding. God waakt over zijn woord. God geeft een opschudding. God zorgt dat iets gaat groeien. God zorgt dat iets in volvoering gaat. Daarom gebruikt God die amandeltak. En er zijn bijna identieke woorden. Shaket, shoket. Dat is het interessante. Dus God maakt eigenlijk ook een beetje een soort woordgrapje. Maakt een woordspeling met Jeremia. Gewoon om te oefenen in het ontvangen van het profetisch woord. Van een profetisch beeld. En dan dan zie je dat Jeremia dat goed ziet. En God geeft hem een compliment. Dat heb je goed gezien. Heel goed. Want ik waak over mijn woord. Zoals een amandeltak. Vroeg bloesem geeft en al vroeg bloeit in maart, zie je ja, de amandelen al ja, rijp worden. Zo waak ik over mijn woord om een snelle uitvoering van het profetisch woord. En dan gaat God naar het tweede beeld wat hij geeft aan Jeremia. Dat is een kokende pot. Met de open kant vanuit het noorden. En God legt dat ook uit. En die zegt, ik ga dit versneld uitvoeren. Net als de amandelboom vroeg vrucht draagt, zo zal ik ook dit woord vroeg ten uitvoer laten brengen. En dan zegt hij, dan zullen de Babyloniërs zullen komen. Interessante is, Babel was ten oosten van Juda en Jeruzalem. En dan zou je denken, ja, dat is een foutje in het profetisch beeld. Want hier staat, de kokende pot is gericht naar het noorden. Nee, uiteindelijk kwamen dus de Babyloniërs ook van het noorden om een inval te doen in Juda en in Jeruzalem. Er werd ook het volk ook weggevoerd. Maar het bijzondere vind ik hier, dat God spreekt in een beeld. En God wil ook tot jou spreken, tot mij. Dat werd me zo helder. En al deze voorbeelden, al deze profeten. Ook in het Nieuwe Testament, die voorbeelden. Dat God ook wil spreken. Gewoon door middel van een droom bijvoorbeeld. Of een profetisch beeld. We leven in een tijd dat de Heilige Geest is uitgestort. Toen Jezus naar de Vader ging, toen zei hij van: ik zal de trooster zenden. En ja, die zal worden uitgestort op al het vlees. Op ieder die in Jezus gelooft, die een relatie met God wil hebben, die kan een relatie hebben met de Heilige Geest. En in die tijd leven wij. In Joël 2 vers 28 staat het profetisch woord waarin wij nu leven. En daar staat hierin in Joël 2 vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Nou, dat is gebeurd. Met de vervulling van de Pinksterdag. Toen de Heilige Geest werd uitgestort. Uw zonen en dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dat is wat God zegt. Dus laten we ook niet vreemd opkijken als je een beeld krijgt. Als God tot je spreekt. Het mooie is van God, hij laat je niet in verwarring achter. Elke keer als je hier leest, dan geeft God een beeld. Jeremia ziet hier een amandeltak. En God zegt, ja, je ziet het goed. En zoals de amandeltak vroeg zijn vruchten geeft, zo zal ik vroeg mijn woord ten uitvoer brengen. Ik waak over mijn woord. De amandeltak is de wakende boom. En ik waak over mijn woord. En God wil ook tot ons spreken vanochtend. En die oproep wil ik ook doen. Om open te staan voor het spreken van God. Je kunt er niet omheen dat God spreekt. Ja, door beelden. Kijk, ik moest deze week ook zo denken. Als Jezus spreekt heel veel in gelijkenis. Dat is eigenlijk ook een beeld. Wat ook interpretatie behoeft, toch? Als we alleen maar lezen over de zaaier die gaat zaaien. En er komen zaden, die komen op goede grond. En andere zaden, die worden vertrapt. Nou, dan denk ik, ja, interessant. Maar wat bedoelt u daarmee? En dan legt God het uit. En de kracht van zo'n beeld of een kracht van gelijkenis is dat het eigenlijk een dubbele impact heeft. Het raakt je eerst, want je kunt het zien. We weten allemaal, we hebben allemaal wel eens wat getuinierd. We weten allemaal, als je zaden op de grond doet en diep ingraaft. Ja, wat is het doel? Dat het dan gaat groeien, dat het dan gaat bloeien. Wij hebben daar een associatie mee. En dan krijgen we daarbovenop de uitleg van deze geestelijke les. En dat is de kracht ook van een beeld. Dat is de kracht ook van een droom of een visioen wat je krijgt. En altijd wordt het uitgelegd. Nou, wat wij hebben is het geschreven woord ook van God. Dus de Bijbel zegt ook een profetie mag nooit een eigenhandige uitleg hebben. Van nou, ik denk dat het dit betekent. Hij wordt altijd uitgelegd in het licht van het woord. Wat God heeft geopenbaard. Van zijn natuur. Ik denk dat het een ochtend is om gewoon eens tegen God te zeggen. Ja, ik wil openstaan. Voor alle manieren. Hoe je tot mij wil spreken. God, het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Nou, dat zou ik fantastisch vinden in mijn gebedstijd. Ik heb ook in mijn leven verschillende keren echt ervaren dat ik een stem hoorde die echt was, echt tastbaar was. Echt zin voor zin was dat. Dit is God die nu aan het spreken is. Ik weet dat God ook gewoon in een conversatie met je spreekt. Als je kijkt naar Gideon bijvoorbeeld. Gideon die door God wordt geroepen. En dan vraagt Gideon steeds bevestiging bijvoorbeeld. Van ja, maar bent u echt wel met mij? En God die is in gesprek met hem. En, En God vindt dat niet erg, vindt het niet raar dat je zo in gesprek bent met hem. En daarin openbaart God ook steeds meer zijn wil. Je ziet ook dat God zelf zijn mond aanraakt. Een fysieke aanraking van God, dat kan ook gebeuren. Fantastisch. Ik heb diensten ook wel meegemaakt dat je ook merkte van, hey, wordt iemand hier ter plekke nu genezen? Of je bidt voor iemand en je merkt gewoon, God, ja, deze persoon wordt vervuld met de Heilige Geest. Wordt gedoopt in de Heilige Geest. Fantastisch. Hey, je ziet ook Gods handelen en zijn spreken door omstandigheden. He, dat je nog bijvoorbeeld samen bidt voor een doorbraak, bijvoorbeeld voor een baan. En de volgende week zie je elkaar weer. Weet je wat is gebeurd? Dinsdagochtend werd ik opgebeld voor een sollicitatie en ik heb die baan. Die dingen, dat is fantastisch. God wil je aanraken, maar God wil ook spreken. He, door je een beeld te geven. En dat, waarna hij dat gaat uitleggen. God zegt, wat zie je? En misschien heb je wel iets ontvangen. Deze week, of misschien wil God je deze week iets geven. Zoek hem dan op. En dan gaat God ook echt tot je spreken. En dan zegt God, wat zie je? Wat kan dit betekenen? En dan geeft God uitleg. En het mooie is, we hebben ook in de gemeente leiderschap. Waar je ook gewoon bijvoorbeeld een beeld, een visioen of een droom ook gewoon kunt voorleggen. Wat zou dit nou betekenen? Dat kan ook. Dat is een extra, eigenlijk een zekerheid van het serieus nemen van het spreken van God. God wil spreken door beelden. Hij is een veelkleurig God. En als introductie hiervan wil ik ook gewoon bidden. Als je zegt, ik wil zo'n relatie ook met God hebben. Ik wil die veelkleurige wijsheid, hoe God wil spreken tot mij. En misschien heb ik die fysiek aanraking nodig. Misschien wil God wat tot mij spreken, van het woord van de Heer kwam tot mij. Misschien geeft God je gewoon zoals Jeremia een beeld. En dan hoef je niet te denken, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik kan het niet interpreteren. God oefent met Jeremia hier, 2 keer. God oefent met Amos ook, 2 keer. God oefent met Zacharia, 2 keer. In het spreken en God zegt, wat zie je? En dan legt God het beeld uit. En dit had ik heel erg op mijn hart om gewoon te delen. Om open te zijn voor het spreken van God. We willen ook het avondmaal straks vieren. Maar ik wil je echt vragen. Het avondmaal is ook het delen met de lijden van Christus. En ook weer het vieren van zijn opstanding. Maar ik wil je gewoon vragen. Om een stap te zetten en zeggen, God, ik wil ook luisteren naar wat u tot mij te zeggen heeft. Ik geloof dat God veel meer wil spreken door middel van dromen, visioenen en profetie. 2 weken geleden hebben we gehoord, dat vond ik zo mooi, dat Jacob sprak van, we moeten een profetische gemeente zijn. Niet een gemeente die maar gewoon zegt wat er in de krant staat en dat napraat en de status quo herhaalt. Nee, een gemeente die met geestelijke ogen, die ziet wat er gebeurt, wat God aan het doen is. Die geloof uitspreekt. Dat is wat profetie ook is. In het leven roepen datgene wat we nog niet zien. Maar wat wel in God is. Dat wil God doen. Dat we profetische gemeente zijn. Laten we bidden. Heer, we danken u voor dit woord van Jeremia. Maar u heeft ook iets tot ons te spreken. U wil ook tot ons spreken op verschillende manieren. U wilt ons aanraken. U wilt ook spreken, ook gewoon als we het woord lezen. U wilt spreken als we in gebedstijd zijn. Heer, maar dit is ook een andere dimensie van spreken van u. U wilt ook geven een beeld. Zoals u sprak ook, in een gelijkenis. Dat u iets daardoor helder maakt. Niet om iets vager te maken of iets dat we in die beelden blijven, maar interpreteren, wat zou dit nou betekenen? U geeft ook uitleg. Het is een dubbele impact heeft dat in ons leven, als wij een beeld van u ontvangen. Heer, we willen ervoor openstaan. Heer, u bent almachtig. U kunt op allerlei manieren tot ons spreken. Heer, we bidden ook, Heer, voor dat u ons wilt spreken, wil een honger hebben, ook naar deze om een beeld van u te ontvangen. Misschien een visioen, een spreken van u. Heer, wat het woord bevestigt. Heer, en wij willen ons daar naar uitstrekken. We danken u wel, Heer, dat het leven met u zo rijk is. Zo vol leven. Heer, wij bidden ook voor dit stuk, dit aspect. Heer, kunnen wij niet ontkennen. Dit is een onderdeel van het spreken van u. U laat beelden zien. U geeft een droom en visioenen. U geeft profetie. Ook door middel van beelden. En uiteindelijk is dat soms om weg te rukken, te vernielen. Maar het doel uiteindelijk is, als dat allemaal is gebeurd, en sommige dingen moeten worden weggerukt, en worden vernield, omvergeworpen. Er zijn afgoden, dat is misschien nog ons oude vlees, ons denken van wij kunnen het wel. Maar als dat is gebeurd, dan gaat u bouwen. En dan mogen we planten. Heer, en zo willen wij leven. We danken u voor het leven van Jeremia. Maar dat is een les voor ons. Deze geestelijke les wilde uithalen. Heer, u spreekt ook, Heer, door middel van een beeld, van een woord tot ons. We danken u wel, Heer. Halleluja. Amen. Ik wil Matteüs 26 met jullie lezen. Matteüs 26. We gaan het gewoon zo weer doen. Dat we gewoon kunnen voren. Ik heb hier en daar. Ik heb ook achter. En mocht het nodig zijn in het halletje, staat ook nog brood en de wijn. Je kunt gewoon naar voren lopen. En dan pak je straks. Ik ga eerst Matteüs 26 lezen. En dan bidden wij voor het brood. En we bidden ook voor de wijn. Dat is symbool dus van het bloed van Jezus. Matteüs 26. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereiding voor u treffen om het Pascha te vieren? Hij zei: ga de stad in naar een zekere persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12, zijn 12 discipelen. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, een van u zal mij verraden. En ze werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Heer Rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei: drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Misschien kunnen we nu gewoon allemaal een beker pakken en het brood. En weer teruggaan naar onze plek. Daar nemen we even tijd voor. zijn allemaal voorzien. Ja. Dan ga ik nogmaals lezen, vers 28. Terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. En gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet. Dit is mijn lichaam. Heer, we danken u wel voor het brood. Heer, dat het een symbool is. Voor het breken van uw lichaam. En we mogen ook net als Jezus zijn discipelen instrueerde. Om dit te eten. Ter nagedachtenis. Heer, wat voor hun nog komen zou. En wat voor ons is gebeurd. Voor ons in vervulling is gegaan. Is dat u uw leven heeft gegeven. Onze zonde. Dank u wel voor dit brood. We nemen het in geloof. Amen. Hij nam ook de drinkbeker. Nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. Dat door velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Heer, we danken u wel, Heer, dat dit het teken is van het nieuwe verbond. Heer, dat ook vergoten is, Heer, voor mijn zonde. Voor alles wat ik verkeerd heb gedaan. Heer, we danken u wel, Heer, dat wij in een rechte relatie weer met u mogen staan. Heer, door wat u heeft gedaan. Heer, wij willen deze beker, het is een beker van dankzegging, zegt u. We willen met dankzegging drinken. Dank u wel, Heer. God is goed. Het is mooi ook toch het avondmaal te vieren. We leven een hele andere tijd nu. Maar toch zijn wij samen. Bijeen. Als broers en zussen. Van één geestelijke familie. Is het krachtig om het avondmaal te vieren. Ik wil gewoon nu ook de mogelijkheid geven om een liefdegave te geven aan God. Dat kan gewoon met... bankieren natuurlijk, app. Het is ook mogelijk om gewoon cash te doen. En misschien denk je van, maar ik heb eigenlijk wel een gebedsverzoek of ik wil mijn contactgegevens geven. Kan altijd, is altijd nog een briefje bij elke stoel. Als we even zoeken.